bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Eva Peek en je luistert naar de 7e aflevering van een podcast over boeken die de wereld veranderden. Sommige schrijvers bouwen werelden. De wereld van Franz Kafka is duister, verstikkend en vervreemdend. Een nachtmerrie waarin het individu in een web van onzekerheid en obstructie tevergeefs naar houvast zoekt. In Het Proces, het boek dat we vandaag bespreken, wordt het leven van de hoofdpersoon Jozef K. plotseling verstoord wanneer twee mannen hem in zijn appartement arresteren. Zonder te begrijpen wat de aanklacht is, raakt Jozef gevangen in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. In Kafka's romans vecht de angstige mens tegen een onbetrouwbare en onzichtbare autoriteit. De thematiek en de dreigende sfeer in zijn romans zijn zo kenmerkend dat zijn naam een bijvoeglijk naamwoord werd. Kafkaesk. Maar betekent dat nog iets of is het inmiddels een hol cliché? En wat hebben we er vandaag aan om Het Proces te lezen? Ik bespreek het met Michel Krielaars, onze reguliere presentator die deze aflevering één stoel is opgeschoven. En schrijver Arnon Grunberg. Welkom allebei. Michel, eerste vraag aan jou. Waarom bespreken we nu Kafka? Waarom hebben we hem uitgekozen?
Nou, omdat we het eigenlijk op de redactie Het Proces toch een heel bijzonder boek vinden in de wereldliteratuur. En dat kun je van meerdere boeken zeggen natuurlijk, maar het is een boek dat nog altijd, het leest alsof het nu is. Zeker als je naar de toeslagenaffaire kijkt, dat je kunt beseffen hoe iemand ineens in een soort, een orkaan van regels ten onder kan gaan. En dat weet Kafka toch heel mooi neer te zetten. Dat je eigenlijk helemaal niet afvraagt, wat heb ik misdaan? Wat is er met me aan de hand? Waarom moet ik deze straf hebben? En tegelijkertijd heeft het altijd iets van een eeuwige droom. Want het is als een soort in een droom geschreven. En ik had toevallig een paar dagen geleden zelf een droom dat ik door een paar vriendelijke mensen hier op de redactie een gaskamer in werd geduwd. Gaskamer. Ik dacht, wat is er met mij aan de hand? Dat ik dit nu moest. Maar ik was heel vriendelijk met die mensen aan het praten van waarom ik wil nog best een paar jaar leven. Kan het nu gewoon een tijdje worden uitgesteld? En het ging allemaal heel zakelijk en ik kreeg een zakje met boterhammen mee en ik moest er toch in.
Ik droom ook heel vaak dat ik doodga op de redactie, gewelddadig.
Nou, daar zie je het.
Dat moet dan toch een beetje met dit gebouw te maken hebben.
Ik droom de laatste dat Arend-Jan Boekenstein ons allemaal dood kwam schieten op de redactie.
Oh, interessant. Oh,
dat gaan we later analyseren, Arend-Jan Boekenstein. Goed, van de toeslagenaffaire naar de gaskamer. Maar ik denk ook dat ik bedoel, natuurlijk gaat dit boek ook over de beschrijving van een bureaucratie. Dat ben ik helemaal met Michel eens. Maar tegelijkertijd, en daar had ik ook de neiging om een heel klein beetje in opstand te komen tegen jouw inleiding. Want daar wordt weer toch verzwegen dat Kafka ongelooflijk grappig is. En dat voelt ook weer, als je dat goed leest in dit boek, erotiek speelt een grote rol. De merkwaardige relaties die de hoofdpersoon met vrouwen hebben, en vooral ook zijn met hem. Bijvoorbeeld Leni, de assistent van de advocaat. Hoe zij zich op hem werpt, eigenlijk, kan je zeggen. En op meerdere cliënten van die advocaat. Misschien ga ik nu iets te ver het boek in. Dus dat moeten we zeker niet verzwijgen. Het is niet alleen een angstig universum.
Helemaal eens. Seks en humor wilde ik ook zeker nog gaan aanstippen. Maar inderdaad, laten we even bij het begin beginnen, voordat we erin duiken. Wat moeten we weten over de wereld van Franz Kafka? Wie was hij? Wanneer leefde hij? Wie is hij?
Ik denk dat je om te beginnen moet weten dat Kafka heel erg verbonden is met het einde van het K&K-rijk. Het einde van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Hij was een Duits sprekende Jood, groeide op in Praag. Werkte voor een verzekeringsgezelschap. Het juridisch proza is een ongelooflijk inspiratiebron voor Kafka.
Hij vond zijn werk heel stom, toch? Heel saai.
Dat weet ik even niet. Ik weet wel dat hij gezegd heeft, ik ben helemaal literatuur. Dus ja. Hij was heel vaak ontevreden over zijn werk. Maar hij diende de literatuur met een toewijding die je eigenlijk maar zelden tegenkomt.
Overdag werken op dat verzekeringskantoor en 's nachts gewoon schrijven. En als je het bestaat grotendeels dat oeuvre uit losse velletjes die later door zijn vriend Max Brood in elkaar zijn geflanst. En dan zie je dat hij permanent bezig was te veranderen en dingen aan elkaar te plakken. En heel veel werk was onaf. Hè, bij zijn dood, hij is jong gestorven in 1924, hij was 40 jaar, ruim 40 jaar oud. En dan zie je dat er een gigantische stapel van 161 velletjes van dit boek bestond. En die Max Brood heeft een beetje gekeken van wat bij wat zou horen. Sommige hoofdstukken waren af, sommige hoofdstukken niet. Ik heb een Duitse editie waar allemaal sterretjes in staan. Ik denk dat daar die Max Brood aan het plakken is geslagen. Dat maakt het heel bijzonder. Maar wat Arnold zegt, het is heel erg geestig. En je kan het daarom ook vergelijken. Dat Praag was in die nadagen van dat Habsburg Eerste Keizerrijk een soort broeinest van literair talent. Je hebt ook Jaroslav Hácek, de schrijver van De Brave Soldaat Zwijk, humor. Tsjechische literatuur, Tsjechisch-talige literatuur, heeft heel veel humor. En de burgerij in die Tsjechische steden, die sprak Duits. En vooral de Joden die hogerop wilden, die wij zo spreken uit de kleine plaatsen kwamen. Kafka's vader was een hele arme handelaar die het had gebracht tot een succesvol zakenman, groothandel in fournituren. Die wilde dat zijn zoon hogerop ging, moest Duits spreken, ging studeren. En de Duits van Kafka is volgens mij ook heel modern en daardoor heel erg geestig vaak. Hij weet, wat Arnon heel goed zegt, dat juridische proza, daar weet hij mee te spelen. En dat doet hij heel erg knap.
Wat had hij verder voor leven?
Nou, ik denk dat het belangrijk is ook nog de drie vrouwen die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld. Om te beginnen Felice Bauer, die heel veel brieven heeft geschreven. Milena Jesenka, als ik het goed uitspreek. En dan de laatste Dora Diamant. Dat waren drie heel belangrijke vrouwen. En het ook eigenlijk dat, nou ja, de overtuiging dat hij ongeschikt was voor het huwelijk, maar wel zich toch steeds weer met hartstocht wierp in die relaties. Dus dat waren enorme kwellingen. En ik moet zeggen, als je die brieven leest, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat die brieven ook eigenlijk hoogtepunten zijn in zijn oeuvre. Die brieven hebben echt iets onheilspellends. En bijna ook, welke schrijver heeft zich niet vroeg of laat met Kafka geïdentificeerd, bijna ook een dat je zelf gaat twijfelen aan je eigen missie. Je eigen literaire missie. Dat je bij jezelf gaat denken, is dit al een prijs die ik wil betalen voor boeken.
En zelf had hij weer op zijn nachtkastje één boek liggen, de brieven van Flaubert. Die ook een hele goede briefschrijver
Fantastische briefschrijver, ja.
Michel, jij zei, ik gebruik nooit het woord Kafkaesk.
Nee, ik hoop dat ik dat niet in een stuk ooit heb geschreven. Nee. Maar ik gebruik het in normaal. Als ik met iemand praat, zeg ik niet meteen, god, je de toeslagenaffaire of een Kafkaeske bende.
Nee, dat is eigenlijk voor heel treurig dat heel veel mensen, ik denk, merk ik toch, lezen hem niet meer. Ja. Wat ik heel jammer vind. Maar dat bijvoorbeeld naamwoord, dat zo leeft hij voort. Dat is eigenlijk te weinig en jammer. En het wordt ook te pas en te onpas gebruikt.
Maar wat is Kafkaesk dan, als we het goed zouden gebruiken?
Ik denk dat je het zo min mogelijk moet gebruiken. Maar het is een ondoorzichtbare bureaucratie waar je in verzeild raakt en waar je vermalen wordt.
En qua historische context, want als ik het me goed herinner, begon hij het proces te schrijven in 1914.
Vlak voordat de wereldoorlog begon. Ja.
Tegen welke achtergrond schreef hij het proces? Op welke maatschappelijke ontwikkelingen reageerde hij?
Dat Habsburgse keizerrijk was één vleesgeworden bureaucratie. Alles ging om regeltjes. En je ziet dat hij heel duidelijk, ja, er broeide iets. Maar hij kon natuurlijk helemaal niet weten dat het zo'n gigantische oorlog zou worden. Hij had net de verloving verbroken. Hij was ongelukkig. Het was toch een merkwaardig mens. Zoals je uit alles al kunt merken. Jurist bij een verzekeringsmaatschappij. Een hele tyrannieke vader. Als je de fotoboeken ziet, dan zie je echt, hij is een heel iel mannetje. Die vader was een enorme bullebak. Hij was ook echt bang voor die vader.
Angst voor autoriteit.
Hij had angst voor autoriteit. Het enorme bindingsangst. Want iedere keer als hij dan zo'n vriendin had, een serieuze vriendin, dan durfde hij daar niet mee naar bed te gaan. Misschien wel met die door een diamant. Maar hij moest zijn genot hebben van de bordelen. En de bordelen waren natuurlijk de verzamelplaats van de burgerij in die dagen. Dat was iets heel gewoons. Zoals wij gaan nu een zak patat eten. Vroeger ging je naar het bordeel.
Zijn vader heeft hem ook aangeraden naar het bordeel te gaan om wat stoom af te blazen. Ook in die wijnstube, wat ik ook een heel, dat is een merkwaardige tussencategorie tussen wat je ook in Frankrijk geloof ik had in het Rendezvous-huis in Parijs. Dus niet echt een bordeel, maar ook weer niet helemaal een café. Dus daar kon je dan meisjes veelal oppikken die uit een lagere klasse waren. En dan kon je daarmee eigenlijk zonder al te veel problemen naar bed. En zo'n meisje uit een wijnstube komt ook in het proces voor.
Ja.
En ik denk, misschien moeten we ook nog even zijn brief als een vader noemen. Nu je toch de vader, dat is natuurlijk ook een heel beroemde tekst van hem. Eigenlijk een hele ondraaglijke brief, moet ik zeggen. Ik bedoel, er zit zoveel beschuldiging aan die man, dat op mij althans het effect heeft dat je bijna ook mededogen krijgt met die vader. Hij maakt zijn vader verantwoordelijk voor zijn leven. En ik denk dat, daar ben ik zelf altijd een beetje allergisch voor, als mensen hun ouders voor alles verantwoordelijk maken wat in hun eigen leven is misgegaan. Ik denk, op een gegeven moment moet je daarmee ophouden.
Ja.
Maar het is wel een hele mooie tekst, maar ook een hele pathetische tekst.
Dan overlijdt hij aan TBC en dan brengt zijn vriend dus eigenlijk tegen zijn zin dit boek uit.
Ja, want er is een soort testament, een brief van Max Brod, Lieber Max. En dan zegt hij dat alles wat Max Brod in zijn bureau zal aantreffen of in de lade in zijn kamer, dat al die manuscripten verbrand moeten worden.
Ja, ik heb het hierbij, want er staat, Frans schreef, allerbeste Max, mijn laatste verzoek, alles wat zich in mijn nalatenschap, dus in de boekenkast, de wastafel, schrijftafel, thuis en op kantoor, of waar ook maar iets naartoe kan zijn gebracht en je opvalt, aan dagboeken, manuscripten, brieven van anderen en mijzelf, tekenwerk enzovoort bevindt, volledig en ongelezen te verbranden, net als al het geschreven of getekende dat jij of anderen, die jij uit mijn naam om moet vragen hebben.
Geloof jij dat? Dat hij dat meent?
Daar zijn heel veel theorieën over, hè? Kundera, Milan Kundera heeft daar ook een Inverraden Testament, een hele mooie essaybundel over geschreven. En eigenlijk, ik geloof de theorie die, zoals ik die heb gelezen, is toch dat ergens Frans ook hoopte, Kafka hoopte, dat niet alles zou worden verbrand. En misschien is het ook wel aardig te beseffen dat Max Brod in die tijd de beroemder was dan Kafka. Max Brod was een succesvolle schrijver in Praag in die tijd.
Ja.
Dus en nu is hij eigenlijk overgeleverd als de bezorger van de
gemankeerde bezorger.
Ja. Hij vertrok net op tijd voordat de Tweede Wereldoorlog is. Was een Zionist, dus hij is naar Palestina vertrokken en daar hoogleraar geworden. Hij was echt de schatbewaker van Kafka's nalatenschap. Ik heb nog even opgeteld wat Kafka voor zijn dood allemaal had gepubliceerd. 9 vertellingen. En die waren heel goed besproken overal. Ja. Thomas Mann was een groot bewonderaar. Robert Musil. Die zagen echt, dit is een groot schrijver. Ja. Hij had dus al een reputatie. Het is helemaal niet zo dat het pas daarna is gebeurd. 350 bladzijden van het oeuvre is in druk verschenen. Met dagboeken en aantekeningen kom je op 3400 bladzijden en 1500 brieven die dus in al die laadjes lagen. En daar is Max Brod mee gaan spelen.
Aan de slag gegaan. Ja. Maar hij verkocht niet heel goed. Hè? Nee. Hij was succesvol, maar hij verkocht... Want dat is een aardige anekdote. Dat is iemand van Hubert in de Frankfurt Allgemeine. Die heeft uitgerekend dat Kafka tijdens zijn leven ongeveer 1 boek per week verkocht. En een halve eeuw later verschenen er gemiddeld 2 boeken per week over hem. Dat vond ik ook wel heel veel zeggend over hoe je kan zien hoe dat... Hoe die Kafka-industrie eigenlijk uit de klauwen is gegroeid na zijn dood. Nou, en misschien is nog één ding wat ik ook wel belangrijk vind om op te merken. Want voor mij is dat ook een hoogtepunt in het boek. Er zit natuurlijk 1 fragment in het boek wat gepubliceerd is tijdens zijn leven. Dat is Voor de Wet. Dat staat in dat hoofdstuk de hoofdpersoon Jozef K. naar de Dom gaat. En daar wordt rondgedaan geestelijk ontmoet. En dat is eigenlijk een van de meest intrigerende tekstpassages, vind ik, in het boek. Waar je eindeloos over kunt praten. En ik hoop dat dat ook... Niet eindeloos, maar wel gaan doen.
Ja, laten we naar het boek gaan inderdaad. Dan kunnen we er allemaal induiken. Ik heb net al heel snel even die samenvatting gegeven. Maar kan het iets uitgebreider? Wat gebeurt er in het boek? Hoe is het opgebouwd? Welke personages komen erin voor? Arno, volgens mij heb jij het altijd helderst voor de geest op dit moment.
Nou, het begint... Kijk, Jozef K. is in het begin... Wordt hij gearresteerd. Maar eigenlijk is er ook geen sprake van een echte arrestatie, hè? Dat is denk ik toch wel heel belangrijk om dat te beseffen. En hij zit dan nog in het... Hij heeft een hospita, mevrouw Grubach. En dan komt het meisje voorbij, hoe heet ze?
Bürstner,
die ook een licht erotische rol speelt. En de bewakers gaan ook de kamer van mevrouw Bürstner binnen. Hè, wat natuurlijk heel erg ongepast is. Of de bewakers, de mensen die hem komen arresteren.
Want die werken trouwens eigenlijk bij zijn bank, hè?
Ook dat is heel veelzeggend. In het begin denk je nog eens het slachtoffer van een slechte grap.
Dat denkt hij ook van zijn collega's.
Ja. Hij zelf manoeuvreert zich steeds dieper in de nesten. Maar in ieder geval, hij gaat dus dan naar die rechtbank. Dat is een heel merkwaardige scène in een achterbuurt, in een huurkazerne. Waar je eigenlijk, mij deed het heel erg denken, want ik heb ook wel ik ben religieus opgevoed, aan een soort missionaarschool bijna. Waar allemaal mensen op elkaar staan, aan het praten zijn, onduidelijk wat er gebeurt. Dus ook mij, het herinnerde me heel erg aan mijn eigen jeugd en de orthodox-Joodse scholen waar ik heen ben gestuurd in mijn vrije tijd. En dan komt zijn oom. Zijn oom zegt, iedereen weet ook van, hè?
Ja, want om even, dat hebben we nog niet echt genoemd. Hij wordt dus ergens van aangeklaagd, maar we weten niet wat. En hij weet ook niet wat. En dat hij wordt niet gevangen gezet.
Hij wordt niet gevangen gezet en het wordt ook nooit duidelijk wat de aanklacht eigenlijk is. Dat is natuurlijk ook heel sluw van Kafka.
Mm-hmm. En dan komt zijn oom.
Zijn oom zegt, iedereen blijkt ervan te weten. Hij denkt dat het een geheim is, maar iedereen weet ervan. En zijn oom zegt, ik ken een goede advocaat, Hoend. En daar moet je eens mee praten, maar die Hoend is heel ziek. En die heeft, die lady is daar een soort... Of dat nou de minnares is van die Hoend of een werknemster is een beetje onduidelijk. En zij leidt hem dan, de hoofdpersoon, naar Hoend. Maar tegelijkertijd schrijft Kafka ergens dat ze zich ook wel op hem werpt en hij ook op haar. Hè? Hij begint daar, dat is ook een hele mooie zin, dan likt hij haar als een hongerige die een waterbak leeglikt. Zo is het over het gezicht.
Ja.
En die Hoend die wil hem wel helpen, maar die Hoend is ook heel onduidelijk wat hij precies kan doen. En dan komt er nog een heel interessant personage voor de kunstschilder Tintoretto. Een pseudoniem die de rechter schildert. Die zegt van je kunt echt de vrijspraak krijgen, maar dat gebeurt bijna niet. Of de zaken worden uitgesteld. Of een soort voorwaardelijke vrijspraak. Hè? En heeft wel informatie over de gang van zaken die, die de hoofdpersoon verder lijken te helpen. Maar ook daar heb je dan weer hele rare nevenfiguren. Zoals dat gebochelde meisje wat in en uit loopt. En die kinderen die voor dat huis van die kunstschilder staan. Waardoor je ook bijna denkt dat die kunstschilder Tintoretto, zoals we dat tegenwoordig zouden zeggen, toch pedofiele relaties heeft met zijn buurtkinderen die ook schildert. Dus dat is een hele, ja, ook daar zit op een hele rare manier die erotiek
zit. Het is
zit
heel
erin.
Seksueel geladen. Ah,
en die rechters, die lezen pornoblaadjes.
Ja, ja. Of van een soort, ja, dat is ook één, dat is heel grappig, die roman die wordt genoemd van, want er zit, ik ga nu even terug naar die scène dat hij voor het eerst met de rechtbank komt. En dan kijkt hij wat die rechters eigenlijk lezen en dan staat eigenlijk een soort, wat wij, ja, een kasteelromannetje over hoe een bepaalde echtgenoot mishandeld wordt, ook met een heel merkwaardige titel. Mm-hmm. En dan heb je nog de dom, een heel belangrijke scène dat hij door de dom wordt geleid door eigenlijk de aalmoezenier van de gevangenis. En daar zit dan ook het stuk in wat hij zelf heeft gepubliceerd voor de wet. Waarin iemand van het platteland voor een poort staat om toegang te krijgen tot die wet. En het einde is dat hij wordt meegenomen. En dan opeens slaat het om in geweld. En dat hij eigenlijk dat zijn keel in de steen groeven. En dan kan je bijna de associatie met de concentratiekamp niet meer vermijden. Mauthausen vooral, omdat daar zoveel mensen in de steengroeven zijn vermoord. En dan wordt hij daar vermoord als een hond. En dan is de mooie, beroemdste laatste zin, het was alsof de schaamte hem zou overleven.
Ja, daar wil ik dan meteen wel op aanhaken. Want waarom de schaamte? Waarom schaamt hij zich? Wat heeft schaamte hiermee te maken? Hij is onschuldig. Hij lijkt dat aan het begin ook nog wel te weten.
Kijk, hij wordt op een hele rare manier geëxecuteerd. Hè? Met een mes door erstekken staat er dan ook. Dat is natuurlijk heel vreemd. Want mensen wordt iemand, krijg je de guillotine of je wordt aan een touw opgehangen. Of je krijgt de kogel. Maar dit is als een hond, wat Arnon al zegt. Ja, zo wil je niet sterven. En hij is natuurlijk in de loop van de tijd gaat hij ook geloven, ja, in zijn schuld. En dat is natuurlijk het fascinerende. Als ze maar gewoon de hele tijd zeggen, ja, we weten niet wat er aan de hand is, maar je bent schuldig en iedereen gaat erin mee. Het gaat natuurlijk over klassieke thema uit de literatuur. Volgzaamheid. En als iemand wat zegt, doet iedereen eraan mee. En is iedereen op een gegeven moment tegen je.
Ja.
Maar natuurlijk, de schaamte zit voor mij denk ik ook in dat als je voorstelt geëxecuteerd te worden, hij is ook ontkleed, hij wordt ontkleed.
Ja.
Dus de naaktheid, ik bedoel, dat is beschamend. Ik denk dat sterven beschamend is. Gek genoeg.
Ja,
en zeker als je een hond wordt afgemaakt.
Ja.
Nou, ik had toch eerder ook, je kan ook je voorstellen dat iemand zegt, de verontwaardiging zou hem overleven. Maar ik vond die schaamte.
Maar die is hem juist vreemd.
Ja.
Alle verontwaardiging is hem vreemd. In het begin is hij nog wel, dan heeft hij het ook over de kwast. Of kijkt een beetje neer in het begin op de hele rechtbank. Hè?
Ja. Het is ook helemaal geen aardige man. Hè? Het is of geen aardige man. Nee. Hij is procuratiehouder en hij is een reizende ster bij die bank. Dus en ook de directeur is heel tevreden over hem. Het is echt zo'n mannetje die denkt voorwaarts. En hij eindigt natuurlijk helemaal inderdaad in die steengroeven met de mes.
Maar hij hecht aan beleefdheid. En interessant is dat die twee bewakers, die zijn blijven ook tot het laatste moment beleefd.
Ja.
Kan je natuurlijk afvragen van waarom snelt hij zijn eigen ondergang tegemoet? En waarom komt hij op geen moment in opstand? Maar ik denk dat is voor mij typisch voor Kafka. En ook een van de redenen waarom ik van het werk hou. Is natuurlijk dat het geen moment in hem opkomt. Dat het eigenlijk ook, dat een soort besef van nutteloosheid. Er zit een fatalisme in die man ook. En dat vind ik heel mooi.
En er zit ook een soort sadomasochisme in. Vinden jullie niet? Dat je mee gaat doen aan je eigen onderdrukking eigenlijk.
Ja, en dan komt die uitdrukking Kafkaesk misschien ook vandaan. Ik weet, kijk, het is tegelijkertijd, wat Arnold zegt, die beleefdheid is heel erg iets van het Habsburgse Keizerrijk. Iedereen was er vreselijk beleefd. Dat kom je ook in de roman van Jozef Roth tegen. En maar buigen en maar genadigen. En dat is een heel sterk een element. Tegelijkertijd zijn die komische elementen heel erg bijzonder erin. Komische elementen en hele wrange elementen. Hij weet dat heel goed te doseren. Mm-hmm. En dat vind ik altijd zo knap aan Kafka. Het is verschrikkelijk en het is heel erg geestig. Nu weet ik niet of hij aan het lachen was over die meest verschrikkelijke elementen. Dat zou kunnen duiden op sadomasochisme. Maar het ontzettende lol in dat schrijven. En dat vind ik het bijzondere eraan. Je kunt zeggen, misschien was hij heel erg cynisch. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij heel erg genoot van wat hij deed. En hij had natuurlijk allerlei neuroses met seksualiteit en met die vader.
Maar het is wel grappig, dat ben ik me denken, wat heb ik niet genoemd net in die samenvatting. Je hebt ook nog een hoofdstuk De Gezelaar.
Ja.
Waarin de twee mannen die hem komen arresteren worden gegezeld. Omdat hij zich beklaagd heeft en zij worden bestraft voor een niet correcte behandeling van de gevangene die nog geen gevangene is. Dus deze Jozef K. is ook indirect verantwoordelijk voor het gezelen van deze twee mannen. En dat wordt redelijk expliciet beschreven. Er zegt ook iemand van, ik ben aangesteld om te gezelen, dus ik gezel. Want ik zelf ook weer heel erg om moet lachen. Want dat vind ik een typische Kafka-zin. Dat is een typisch voor, ook voor de, ja, men doet het niet omdat men het nou zo graag doet, maar omdat men is aangesteld om het te doen. Ja. En Michel zei heel terecht over die beleefdheid. Ik denk dat ze natuurlijk achter die beleefdheid, heb je nog steeds, vind je dat een beetje in Ween, en dan noemen ze dat Wino Schmee, is natuurlijk dat achter de enormste gemeenheid. Dus je kunt enorm beleefd zijn en toch iemand in woorden vernietigen. Dat is ook, en dat gebeurt hier eigenlijk een bepaalde manier de hele tijd tot die vernietiging. Niet alleen een verbale aangenegenheid blijkt te zijn, maar fysiek.
Maar die Geeselaar, die heeft ook een leren pakje aan. Dus misschien dat ik daarom ook moest denken aan sadomasochisme. Maar wat vinden jullie er zo grappig aan? Kan je daar een voorbeeld?
Ja, ik heb één voorbeeld uitgezocht waar ik echt heel erg moet lachen. Mag ik dat even voorlezen?
Zeker, ja, graag.
Ik kom al, zei K, en liep naar haar toe, pakte haar beet, kuste haar op haar mond en toen over haar hele gezicht, zoals een dorstig dier met zijn tong over het eindelijk gevonden bronwater jaagt. Ten slotte kuste hij haar hals, waar de keel zit, en daar liet hij zijn lippen lang rusten. Een geluid uit de kamer van de kapitein deed hem opkijken. Nu ga ik, zei hij. Hij wilde juffrouw Beursten bij haar voornaam noemen, maar die wist hij niet. En dat laatste vind ik, daar moet ik ongelooflijk om lachen. Na die ene scène, dan beseft hij opeens, hoe heet je vrouw? Dus het was, ja.
En dan brengt mij weer bij die brave soldaat Zwijk. Want dit zijn ook passages die je bij die Tsjechisch-talige auteurs tegenkomt. Ja. En dat maakt het, Jozef Rood heeft dat niet. Weet je, het is volgens mij echt iets wat in die wereld van de Praag onder die Habsburgers geschreven is.
Ja.
En je kunt natuurlijk van allerlei theorieën erop loslaten. En dat Kafka inderdaad onder keizer Frans Jozef voelde de Joden zich veilig. En er was een soort beschermingswet ingevoerd. Dus uit delen van Rusland trokken ze allemaal naar dat Oostenrijk, Hongarije. Omdat ze zich op hun gemak voelden. Zou Kafka de eerste pogroms hebben gevoeld? Dat weet je eigenlijk allemaal niet. En dat is allemaal het hiernaar interpreteren.
Maar ik vind het wel leuk, ik denk dat delen wij ook, dat jij Jozef Rood noemt. En dat is wel aardig op te merken. Jozef Rood kwam met Brody, wat nu Oekraïne is. Dat was toen echt een uithoek al van het Oostenrijkse-Hongaarse keizerrijk, periferie. En Praag was toch een van de centra. Dus in die zin is Kafka toch een Jood uit het centrum en Rood meer een Jood uit de periferie. En Rood keek ook heel erg op tegen dingen waar, denk ik, Kafka al het belachelijke van inzag. Dus dat heeft toch echt te maken met waar je geboren bent.
Ja, en was echt een zet verder op het schaakbord, ja, van de assimilatie, zullen we zeggen.
Ja. Ja.
Waar gaat dit boek nou eigenlijk over, volgens jullie?
Poeh.
Ja, kijk, ik zelf heel erg leuk vond, is dat Kafka na de voltooiing van zijn rechtenstudie in 1906 een jaar op een rechtbank heeft gewerkt. Dan moest je als volontair, moest je daar dienen van de staat. En dan mocht je een juridische functie vervullen. Ik denk dat hij heeft willen laten zien hoe die wereld van zo'n rechtspraak uitpakt. Met al die regeltjes die hij zelf natuurlijk had geleerd op die rechtbank. Ik wil eens laten zien hoe iemand er helemaal aan ten onder kan gaan. Hoe je vermalen kunt worden. En dat heeft hij natuurlijk heel erg goed gedaan. Maar hij heeft er ook die Kafkaeske humor in gevoegd. Het is volgens mij het verhaal de rechtszaak en alles eromheen. Want al die mensen uit het dagelijks leven komen voorbij. Het begint in zijn slaapkamer. Man wordt wakker. In de kamer daarnaast in het pension zitten twee kerels die hem komen arresteren, maar niet weten waarom. Zo gaat het natuurlijk vaak. Je moet mee. Uiteindelijk word je veroordeeld. Waarom precies, weet je niet. Je hebt rechters die eigenlijk ook niet heel erg geïnteresseerd zijn in de materie. Die moeten ook een vonnis spreken. Iedereen doet maar wat. En dan, dat was volgens mij ook wat je in Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, ziet. Dat zo'n bureaucratie als die wereld van de Habsburgse keizer in elkaar zat. Dat die alles met je kan doen.
Is dat ook volgens jou waar?
Zeker, dat is ook een interpretatie waar je moeilijk iets op kunt afdingen. Maar ik vind ook wel, wat ik zei, voor mij is toch het zwaartepunt die scène in de Dom. En een van de zinnen die mij echt heel troffen, is als die geestelijke dan zegt tegen Jozef K. De rechtbank wil niets van jou. Hij ontvangt je als je komt en laat je gaan als je weggaat.
Ja.
En toen dacht ik, voor mij gaat dit boek ook over een man die wil bewijzen dat hij onschuldig is en daarmee eigenlijk zijn ondergang bewerkstelligt. Als hij wat pragmatischer was geweest en meer een boefje was geweest, zeg maar, had hij het leven van afgebracht. Maar juist in die starheid, in die, hij is eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, typisch een jekke. Een jekke is het scheldnaam voor Duitse Jood. Dus iemand die zich al te veel wil assimileren, die zich al te veel wil aanpassen en die precies netjes binnen de lijnen wil blijven kleuren en bang is de wet te overtreden. En juist daardoor, juist door die angst, dat wordt hem fataal. Als hij dan gewoon had gedacht, heren, arresteer me, ze gaan weer weg. Ik wacht rustig af. Maar nee, hij zet alles in werking om zijn ondergang te bewerkstelligen. En dat kan je inderdaad sadomasochistisch noemen. En ten deel heb je daarin gelijk. Maar ik denk dat het ook echt een blinde vlek is van die man. Mm-hmm. En dat Kafka dat bewust of onbewust heel goed zag. En dat wel typisch iets is wat hij zelf daar in Praag moet hebben geobserveerd bij zijn vrienden, zijn familieleden, zijn buren.
In die zin ook misschien een overdreven vertrouwen in de autoriteit.
Dat zegt hij aan het begin ook van, ja, maar we leven in een rechtsstaat.
Ja, precies, dat zegt hij, ja.
Hij is naïef.
Ja. Maar inderdaad, ik had ook heel erg de indruk toen ik het weer las. Als hij gewoon niks had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Er wordt ook wel gezegd dat het eigenlijk, omdat het zo gek is dat hij niet wordt vastgezet en omdat er zulke rare dingen gebeuren, dat het eigenlijk een soort nachtmerrie is, een soort droom. Dat is misschien een beetje een saaie interpretatie.
Ja, dat vind ik eigenlijk, ik vind het, ja, dromen, dat maakt het met jou is, maar ik vind dromen in boeken ook altijd, eigenlijk bijna altijd saai.
Het is wat ik zei, dat je zelf af en toe een droom hebt. Dat vind ik ook het aardige van het lezen. Je stapt erin. En het is allemaal zo onwezenlijk. Hè? Dromen kunnen vaak ook heel onwezenlijk zijn. Ja. En dat heeft die Jozef K. in dat boek ook. Die wordt gearresteerd. Wat jij zegt, er is helemaal geen echte rechtszaal. Hij gaat naar een of andere achterbuurt in een flat. Dan komt hij de tweede keer. Dan is hij te vroeg. Hè? Ja. Dan is de vrouw van de rechter. Die is er dan wel. En die begint dan te vertellen dat er een soort verbouwing gaande is.
Ja, maar die bespringt hem volgens mij ook op een gegeven moment. Dus wat
heel veel vrouwen bespringen hem.
Ja, laten we het daar eens even over hebben. Wat is die rol van die vrouwen die hem deed het bespringen? Of waar hij probeert zijn... Ja, wat probeert hij bij hen te vinden? Of wat zij bij hem?
Zij bij hem vooral. Hij heeft vooral dat meisje in de wijnstube. Die verder, behalve dat in het nagelaten van bent Elsa. Ja. Komt ze in dit boek eigenlijk niet echt voor. Dus ik denk dat het moet ook wel die Jozef K. is ongetwijfeld een aantrekkelijke man.
Ja, hij was zelf natuurlijk ook een mooie jongen.
Hij was zelf
jongen.
Een mooie, ja, absoluut. Dus zij zien wel iets in hem. Ja. Maar het is allemaal... Het is wel een duister soort erotiek. Maar daardoor ook eigenlijk des te spannender. En het is ook vaak transactioneel. Hè? Via mij kan, zegt dat ene meisje, dan kan je dichter bij de advocaat komen. En er zit altijd wel een soort... Het is nooit... Het is altijd meer dan de erotiek zelf. Ja.
Het is ook geen echte intimiteit. Het is sowieso in de wereld...
Het is een beetje hoerenseks. En dat is natuurlijk ook, als je naar zijn biografie kijkt, voor zijn lusten ging hij naar het bordeel. En in die relaties met Dora Diamant en die Felice Bau was het altijd al heel moeizaam. Alsof hij het vies vond, heel en eng vond.
Mm-hmm. Alsof hij dacht van, als ik dat doe, dan ben ik helemaal... Dan kom ik niet meer weg. Ja. In dit boek, echt de diepste intimiteit is de moord.
Ja.
Verder is er eigenlijk geen intimiteit. Hij is ook een man zonder intimiteit.
Ja. Ja.
En dat lees je in die brieven, dat lees je eigenlijk in het hele...
Ja, ik had het over Jozef K., misschien is Kafka zelf ook.
Nee, ook. Ja. Ik denk dat het, nou ja, zoals bij veel schrijvers, je ziet heel veel van de persoon. Ja. Dat gooit hij er gewoon in. En daar speelt hij mee. En dat is ook zo leuk, want juist omdat er zoveel over hem geschreven is, en we hebben altijd het beeld dat met die bolhoed, en we weten hoe die vrouwen eruit zagen. Je kunt dus heel veel invullen bij zo'n boek. En het is natuurlijk een fascinerend leven geweest. En het is een fascinerende tijd, want het Habsburgse Keizerrijk was iets heel bijzonders. En zeker dat wat erna volgde die paar jaar ook nog.
Michel, jij zei dat Arnon eigenlijk de Nederlandse Kafka is.
Nou, kijk, ik heb Arnons meeste boeken gelezen. Dan denk je dat je er iets in herkent. Jij kunt ook heel erg spelen met personages waardoor je denkt, dit kan helemaal niet. En je weet het zo goed neer te zetten dat je erin gaat geloven en erin meegaat. Nou, dat is natuurlijk een kwaliteit voor een goed boek. En de eenzame mens in die krankzinnige wereld om hem heen. Die krankzinnigheid kan hij heel goed neerzetten. Dat kun jij ook heel goed. Dus daarom is hij voor mij de Nederlandse Kafka. Maar eigenlijk is hij gewoon is hij Gunberg.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik, dat is natuurlijk een enorm compliment. Maar wat ik wel, en dat wordt me ook wel eens verweten. Ik hou heel erg van die passiviteit. Of een schijnbare passiviteit. Want het is best wel moeilijk om echt in opstand te komen. Je bent toch geneigd om heel lang te denken. Nou, ik doe... Als mij dit wordt gezegd, waarom niet? Ik bedoel, en ik zie het ook, ik vlieg best wel veel. Je ziet het ook op Schiphol gebeuren. Dat valt me altijd weer op. Dat nou, als dan zegt, nu moet u allemaal daarin gaan. Er is niemand die zegt, dan ga ik niet heen. Of iemand zegt, nu nog dit uit. Wilt u dit nog uittrekken? Ik heb wel eens gedacht, als het moet, staan we allemaal in onze onderbroek. Als dat wordt gezegd, je denkt, zo kan ik mijn vliegtuig halen. Waarom niet? Ik zou het ook doen. Dus in die zin ben je, stapje voor stapje ga je toch mee. En het moment dat je zegt van nee, dat komt bijna niet. En ik vind dat ook heel begrijpelijk en mooi. En ook eigenlijk op een rare manier ook ontroerend.
Maar is het passiviteit of is het gewoon meegaandheid? Want we hadden het er net over dat als Jozef K. gewoon niks had gedaan, echt passief was geweest, dat er dan ook niks was gebeurd. Het is juist die meegaandheid meer misschien dan passiviteit.
Ja, als hij had kunnen leven met zijn eigen schuld, was er niets gebeurd. Maar dat is een van de lezingen, kan je zeggen, is dat hij niet kan leven met schuld.
Ja.
Hij moet bewijzen dat hij onschuldig is en dat wordt hem fataal.
Maar is hij onschuldig eigenlijk?
Oh, ik denk het wel. Kijk, het is misschien ook wel heel erg christelijk, hè? De schuld. Dat is die christelijke samenleving waarin we zitten. Iedereen is altijd ergens aan schuldig.
In mij bekroop het gevoel, halverwege het boek, misschien heeft hij toch iets gedaan wat hij toch wel weet zelf. Of hij gaat het in ieder geval zelf geloven.
De bank opgelicht waar hij werkt.
Iedereen heeft wel iets gedaan, toch?
Precies.
De erfzonde, hè? Waar ik nog altijd niet van begrijp wat het precies voorstelt. Dat ze van de boom van de kennis hebben gegeten. Dat is het, geloof ik.
Ja. Maar ik denk dat is ook wel een inzicht natuurlijk, dat in de samenleving, wij zijn allemaal min of meer zo. In de hele opvoeding, het hele schoolsysteem, het kantorensysteem, er zit een enorme gedweeheid. Als ik hier binnenkom en de bewaker zegt van, Michel Krielaars is er vandaag niet, dan zeg ik niet, dat kan niet. Ik ga maar weer naar huis, zeg ik. Ik wil u niet langer ophouden. Nee, dus er zit ook die beleving. Je denkt toch, het zal mijn fout zijn. Ik wil hier niet het systeem verstoren. Ik ga wel weer. Dus dat zit gewoon heel erg nog steeds in ons. Ja. Natuurlijk zijn ook mensen, maar zo ben ik ook opgevoed. Van dat je gaat niet schreeuwen en stennis maken. Je houdt je adres, je gaat wel weer naar huis.
Maar dan wil ik nog wel even teruggaan naar die parallellen die worden getrokken tussen Hitler en Stalin. Ik heb toevallig gisteren een stukje uit het einde van de Rode Mens van Svetlana Alexievich gelezen. Daarin wordt ook iemand gearresteerd tijdens die grote terreur van Stalin. En dan konden ze ineens bij je aanbellen. En dan was je van niets bewust en dan moest je mee.
Ja.
En een enkele keer was je verraden, maar meestal dacht je, dan zal ik wel wat misdaan hebben. Dan komt dus een man in voor en die zegt, ja, ze hebben me gearresteerd. Ik kreeg 10 jaar gulag. Ik zal wel wat misdaan hebben wat de leider niet beviel. En dat is natuurlijk het gekke wat hier toch met een autoritaire staat. Hè, je kunt het altijd een beetje transponeren naar de moderne tijd. Zo werkt het vaak. Bij Hitler was het, ja, je moest Jood zijn, communist of weet ik veel wat, verzetstrijder. Dan kon je worden opgepakt. Maar de gewone Duitser niet meer onderstaan. En kon echt iedereen worden opgepakt.
En heeft Kafka dan eigenlijk het potentieel in die bureaucratieën en zo gezien toen? Want de terreurstaat bestond natuurlijk helemaal nog niet toen.
Dus dan zijn we bijna weer bij George Stein, hè? De filosoof die dat, en Willem van Toorn terecht zegt, daar moeten we, dat ze een beetje te makkelijke kijken of te eenduidige kijken op deze tekst. Maar wat ik ook zei, soms kan je er bijna niet aan denken. Nee.
Je had wel geheime politie onder de keizer Frans Jozef.
Ja, maar toch niet die manier waarop Stalin.
Tegen nationalisten gericht en vrijheidsstrijders.
Ja, en het kantoorleven is ook al onderdrukkend en erg genoeg zonder dat het allemaal eindigt in gulagkampen.
Ja, dus die bureaucratie bestaat natuurlijk nog. Nou ja, we begonnen met de toeslagenaffaire, maar die bestaat op heel veel manieren ook buiten die affaire nog steeds, ook hier. En waarbij iedereen, dat is wat hij echt heel goed, en ik denk ook door het werk voor die verzekeringsmaatschappij, wat hij heel goed heeft gezien, en waar trouwens nog steeds over wordt gesproken, nu in de gezondheidszorg, dat iedereen voor zijn eigen, de ene dokter is verantwoordelijk voor de hand en de andere voor de knie, maar niemand is meer verantwoordelijk voor het geheel. En dan hebben we het over de gezondheidszorg. En zo zie je dat natuurlijk in de bureaucratie is per definitie, iedereen heeft zijn eigen loketje. Dat is het wezen van een bureaucratie. En daarbuiten is iedereen bang of niemand durft enige verantwoordelijkheid te nemen, want dat gaat buiten de bevoegdheid. Zo werkt het.
Ja.
Dat zei die lieve meneer ook beneden. Ik zou u wel binnen willen laten, maar het mag niet.
Dat is echt zo erg.
Wat is de invloed van Kafka geweest? Waar zien we, als we het hebben over boeken die invloed hebben gehad, dingen hebben veranderd?
Ja, overal. Vertel. Ik denk Beckett is ook zonder Kafka niet denkbaar.
Maar noem nog eens een paar.
Philip Roth, Saul Bellow, Coetzee, die je al noemde.
Zeker Coetzee, maar ook Hermans eigenlijk.
Ja, dat is ook een groot liefhebber van Kafka. Ja.
En wat hebben ze daar dan uitgehaald?
Kijk, die hele middenklasse zoals wij dat nu kennen is eigenlijk vrij nieuw, hè? Die bestond nog niet zo lang. En alle, dat waren, dus is enorm in de 19e eeuw is Europa ontzettend veranderd door de techniek die opkwam, de industrialisatie, et cetera, et cetera. En door nieuwe natiestaten, die allemaal enorme bureaucratieën met zich meebrachten. En daarbinnen hebben mensen een functie en is die individualiteit of die uniciteit, voor zover die al bestond en bestaat, is wordt teruggebracht tot iets heel bazaals. Dat voelde hij, dat hoe belangrijk dat zou zijn. En daarnaast is hij natuurlijk een ontzettend goed stylist.
En dat heeft navolging gehad ook.
Ja. Ook juist, ik bedoel, dat juridische proza, wat natuurlijk ook heel aangenaam is dat het niet het is geen natuurlyriek, het is heel zakelijk en concreet. En juist daarom zo goed leesbaar nog steeds.
Wat betekent hij voor jullie nu?
Heel veel.
Een hele goede schrijver. Ja. En het is wat Arno zegt over die brieven. Die zijn fascinerend. Voor je eigen introspectie, zullen we maar zeggen. Je kan iedere keer er weer een nieuw idee uit opdoen. Je kunt denken van verdomme, zo sta ik er ook over. Ik moet dit doen. Het is bijna een soort medisch recept. Een antipsychotisch middel, bij wijze van spreken.
Maar ik denk ook dat je met name, minder de romans, maar met name de tekst die je gepubliceerd heeft tijdens zijn leven, dat je die kan blijven lezen en daarover kan blijven interpreteren. Dus Kafka is voor mij ook een uitnodiging om heel goed te lezen.
Kan je daar nog wat meer over vertellen?
Nou, ik moet zeggen dat mijn kennismaking met Kafka begon met die verwandeling, metamorfose, dus waarin Gregor Samsa ontwaakt als een reusachtig insect. En dat was voor mij zo'n ontdekking, echt net zoals ik dat had met Hermans en met een aantal andere schrijvers, dat ik dacht, dat dit kan. Ik ben dat ook. Zou je doen? Het is een soort identificatie met dat je denkt, oh, maar ik ben helemaal niet alleen in bepaalde fantasieën of in bepaalde angsten of in bepaalde droombeelden. Dat was Kafka voor mij toen als tiener. En nu nog steeds, ik bedoel, Kafka was absoluut geen heilige, geen profeet. Maar hij heeft wel ook filosofische teksten geschreven die blijvend interessant zijn. Bijvoorbeeld een van zijn favoriete uitspraken is dat de Messias altijd één dag te laat zal komen voor mij. Als hij niet meer nodig is. En de andere, dat heeft hij ook, ben ik gezegd aan Brood, wat ik ook heel graag citeer, is dat hij zegt, krijgt hij de vraag, is er hoop? En dan zegt Kafka, er is hoop, heel veel hoop. Maar niet voor ons. Dat is voor mij nog altijd een manier, een sleutel hoe je in het leven kan staan.
Iemand die Kafka helemaal niet heeft gelezen, waarom zou die nu het proces moeten gaan lezen?
Nou, ik denk dat je heel veel literatuur niet goed kan begrijpen zonder Kafka. Er zit Kafka in heel veel boeken. En dat je dan beter weet. Dat je eigenlijk gewoon, ja, net als dat ik denk van ook al ben je gelovig, niet gelovig. Ik zou de Bijbel, stukken Bijbel lezen. Dus je begrijpt gewoon meer van je eigen cultuur. En je mist essentiële delen, denk ik, zonder Kafka.
En je kan nog een beetje lachen.
Ja,
dat is een beetje ondergesteld. Ja, je kan heel erg lachen. Ja, je kan, ja, ook om jezelf. Ja. Doe ik dankzij Kafka.
Ja, nee, ja. Een goede schrijver houdt zijn lezer een spiegel voor. Het is een soort, wat is het? Het is geen psychoanalyse. Maar het is wel heel goed verklaard. Kafka heeft duidelijk Freud gelezen. Die was in die tijd toch ook al in opkomst. De hele moderne cultuur komt in deze roman terug.
Ja, het is echt de schrijver van de moderniteit.
Ja, en je begrijpt dat al die andere goede schrijvers in de wereld hem als voorbeeld hebben.
De volgende aflevering van Tussen de Regels is nu al te beluisteren in de gratis NRC audio app. Hierin bespreken we Ayn Rand's Atlas Shrugged. Je luisterde naar een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Janne Geerke. Tot volgende week.